geliefde gemeente, onze overdenking is uit het voorgelezen schriftgedeelte van Hosea, het 12e hoofdstuk. Ik lees u daaruit voor het 14e vers. Hosea 12, vers 14. Daar staat geschreven: maar de Heere voerde Israël op uit Egypte door een profeet, en door een profeet werd hij gehoed. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Vorige week was het thema hij en wij. Toen heb ik u voorgelezen uit vers 10. Maar ik ben de Heer uw God van Egypteland af. Dat mogen we nu ook wel nog even erboven schrijven. Hij en wij. En vorige week zijn wij niet aan het einde gekomen van dit hoofdstuk. En daarom wilde ik vanavond het resterende gedeelte van dit hoofdstuk met u overdenken. Even een kleine herinnering. Verleden week hebben we gehoord hoe Israël zich gedraagt ten aanzien van de Heer. Hoe ze opgeroepen wordt tot bekering. Hoe dat niet hetzelfde is als de activiteit van de mens, maar het machtwoord van de Heer met als vermaning om te wachten gedurig op uw God. Die alleen stelt heil tot muren en voorschansen. We hebben gehoord hoe erg dat het is. De ellende van Efraïms ellende en van onze ellende. Dat ondanks alles die ijdele waan zo sterk is. Onderzoek me maar. Je hebt wel wat te zeggen, profeet. En wat te klagen en wat te straffen. En een sombere toekomst voor te houden. Maar onderzoek me maar. Ik ben rijk gezegend. Ik heb geen gebrek. Je zult, als je me onderzoekt, geen ongerechtigheid bij me vinden die zonde is. Dat is nou altijd weer, je zou zeggen, de zonde. Dat de mens als zondaar zijnde niet wil erkennen dat hij een zondaar is. Daarom, gij hebt het leven uw hand gevonden, zegt de schrift. Daarom zijt gij niet ziek. En we hebben gehoord dat de Heere ondanks dat bleef spreken. Ik ben de Heer, uw God van Egypteland. Hoe ze het ook keren of draaien. Wat er ook gebeurt. We hebben gehoord, dat is nou nooit meer ongedaan te maken. Een mens kan het van zijn kant af. Kan het zogenaamd ongedaan maken. Hij kan zich afwenden van de Heer, van zijn woord, van zijn dienst. Dwalen langs vele omwegen. En of dat hij nou dood of levend er onderuit komt, maar hij blijft in Gods hand. Het zij ten voordeel of ten oordeel, want de Heer heeft zich op een bijzondere wijze aan dat volk en aan ons geopenbaard. Doordat we naar zijn heilige naam genoemd zijn. En dan vervolgde de profeet met te spreken dat ze nog in tenten zouden wonen als in de dagen der samenkomst. En we hebben gehoord ook het vervolg. Ik zal spreken tot de profeten en ik zal het gezicht vermenigvuldigen. En door de dienst der profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. Ik heb toen verteld dat dit schriftgedeelte wordt op twee verschillende manieren uitgelegd. Sommigen zien daarin nog een oordeelsprofetie. Dat ze weer uit hun huizen, uit alles verdreven, een soort nomadenleven zullen moeten gaan leiden, in tenten wonen, zoals vroeger in de woestijn. En die geven het ook, en dat is goed mogelijk, in de verleden tijd weer. Vers 11, dat de Heere zegt, ik had toch tot je gesproken door de profeten. Ik heb het gezicht vermenigvuldigd. Ik heb gelijkenissen aan je voorgesteld. Maar je hebt niet gehoord en niet geluisterd. Wij hebben gekozen voor de goede boodschap. Dat de Heere hier zo midden tussen alle oordelen in toch opeens weer zijn heil doet horen. Maar, en dat kwam zo'n beetje tussen die twee zienswijzen in. Kijk, als er staat ik zal u nog in tenten doen wonen. Dan betekent dat wel aan de ene kant, als je gewend bent om in huizen te wonen, een achteruitgang. Maar, toen ze in tenten woonden, was de weg toch gericht naar het land van de belofte. En was er midden in alle moeitevolle omstandigheden, die ze zelf hebben bewerkt, was er toch altijd weer die wolk en die vuurkolom die ze voorging naar het land der belofte. Concreet betekent dat, historisch even gezien, dat de Heere wel zal komen en ze uit hun huizen zal uithalen en verstrooien en verre wegvoeren. Maar hij zal ze niet geheel verlaten. En hij zal nog tot ze spreken en nog gelijkenissen voorstellen. En in volkomenheid is dat gezien en gehoord toen de Heer Jezus als die grote profeet gekomen is om de overtreders de wegen te leren. Nou, nu wilde ik bij vers 12 vervolgen. Zeker is Gilead ongerechtigheid, ze zijn enkel ijdelheid. Te Gilgal offeren zij ossen, ja hun altaren zijn als steenhopen op de voren der velden. Ook dat is mogelijk om te lezen. Zekerlijk was Gilead ongerechtigheid. Gilead is meerdere malen ten tonele gevoerd als een stad van werkers der ongerechtigheid. Denk aan het verre verleden, aan de grote zonde die daar gepleegd is. Maar, nu staat er hier, je mag ook eens lezen hoor. Zekerlijk is Gilead, het is enkel ongerechtigheid, wil de profeet zeggen. Hij vereenzelvigt Gilead met ongerechtigheid. Je zou zeggen, Sodom, Sodomieten. Gilead, werkers der ongerechtigheid zijn het. Alleen, als we het in de verleden tijd lezen, dan zit er nog een extra betekenis in. Want, voordat de hoofdstad viel, bij de laatste koning van Israël, was daarvoor Tiglath-Pileser, de koning van de Assyriërs, al gekomen. En die had veel volk al gevangen genomen en weggevoerd. En daar hoorde ook Gilead bij. Kijk, en dan spreekt het natuurlijk heel sterk. Want waarschijnlijk zijn deze profetieën gesproken kort voor de wegvoering. In de tijd dat een naamgenoot van Hosea, hij heet ook Hosea, de laatste koning, regeerde over Israël. En dan zit er deze betekenis in uiteraard. Ja, Gilead was enkel ongerechtigheid. Maar het was. Het oordeel is gekomen. Ze hebben het verloren van de vijand. De Heer heeft ze overgegeven in de hand van de Assyriërs. Alsof Hosea tot het volk zeggen wil, jullie zijn er nu nog, jullie bestaan nu nog, maar je hebt in Gilead al het voorbeeld. Dat was enkel ongerechtigheid, maar het bestaat niet meer. Het is weggevoerd in ballingschap. Enkel ijdelheid, ze zijn als de wind die niets is, als het kaf dat verstrooid wordt. De Gilgal offeren zij ossen. Is dat zo erg? Nou ja, op zich is dat niet zo erg. Maar we hebben in het verleden al gehoord dat Gilgal waarschijnlijk ook zo'n hoogte was, waar godsdienstige plechtigheden werden verricht, niet voor de Heere, maar voor de afgoden. Of als het voor de Heere was, op een valse manier, op een eigenwillige manier, niet naar de instelling van de Heere. En daarom is het zonde, omdat die offerdienst niet op de manier zoals de Heere dat wilde gebracht werd en uitgevoerd werd, maar zoals ze het zelf hebben ingezet en naar het hunzelf goed dacht. Ja, hun altaren zijn als hopen, steenhopen op de voren der velden. Als je het nou ook in de verleden tijd leest, dat sommige delen van het land al verwoest zijn en de inwoners gevangen zijn weggevoerd, dan staat hier dat die vijanden, die hebben korte metten gemaakt met het volk en met hun afgodsbeelden en altaar. En ze hebben geen stukken geslagen, zodat her en der verspreid over de getrokken voren van de velden, daar liggen nu overal het puin, de stenen van de omvergeslagen altaren, die ze hebben opgericht voor de heidenen. Het is alsof de Heere zeggen wil, als jullie het zelf niet doen, dan laat ik het wel doen. Dan breng ik wel een opruimploeg, een slopersbende, en die zal al die gewenste dingen, waar je zo mee in de weer bent, die zullen weggenomen worden, en als puin verstrooid worden over het bouwland. Er zal niets van overblijven. En dan komt in vers 13, komen nog enkele woorden. Jacob vloot toch naar het veld van Syrië. En Israël diende om een vrouw en hoede om een vrouw. Maar de Heere voerde Israël op uit Egypte door een profeet. En door een profeet werd hij gehoed. Ja. Je zou zeggen, wat wil de profeet hier nu nog vergelijken? Want hij grijpt weer even terug op de historie van Jacob. Jacob moest vluchten vanwege de woede van Esau. Esau had voorgenomen hem te doden, zodra zijn vader de ogen zou sluiten. En toen is Jacob, ja, je zou het inderdaad een vlucht kunnen noemen. Toen heeft hij gesproken met zijn moeder heeft met hem gesproken en die heeft met zijn vader Isaac gesproken. En ja, ze hebben het zo gekeerd. Hij moest dan maar naar het veld van Aram, waar nog familieleden woonden van Abraham. Daar moest hij dan naartoe gaan om daar een vrouw te zoeken. Opdat hij niet zou trouwen met een van de dochters van Kanaan. Maar in principe was het toch ergens een vlucht. En Israël, de erenaam zou je zeggen, hij heeft zich vorstelijk gedragen met God, maar zover was het toen nog niet. Maar Israël diende om een vrouw en hoede om een vrouw. Wat wil de profeet nou hiermee zeggen? Is dit ook net als in het voorgaande, waarover de worsteling van Jacob gesproken wordt met die engel, met die man, dat Jacob als het ware tot een voorbeeld wordt gezet, is dat nou hier ook zo of niet? Het is een beetje een moeilijke zin. Het is ook niet alleen een mededeling uit het verleden, dat voelt u wel aan. Jacob vluchtte toch naar een veld. Je moet even denken aan tegenstellingen. Jacob vluchtte. Maar Israël zat in Egypte gevangen. Die werden daar door God vandaan gehaald. Jacob heeft zijn eigen naar gewerkt. Die heeft de koude van de nacht en de hitte van de dag getrotseerd. 7 jaren lang om Rachel, die hij lief had, tot een vrouw te krijgen. Nou, je ziet hierin dat je zegt, wat is die hele gang toch ergens menselijk en zwak. Daar hoef je toch niet zo, nou ja, zo groot voor te doen, als je daaraan terugdenkt aan het verhaal. dat daar een man vluchten moet voor zijn broer. Weg uit het land der belofte. En dat hij daar in dat vreemde land bijna als een slaaf aan het ploeteren en aan het werken is om die vrouw te krijgen. Want hij had Rahab lief. Hij werkte en hij hoedde de schapen tot en met. Hij werd afgezet, in het nauw gedreven. Ze waren jaloers op hem. Hij betaalde ze met gelijke munt. Wat een verhaal, zou je zeggen. Wat een verhaal, zoals het nou zo echt in dat leven kan gaan. Met al zijn up en downs, met al zijn tegenslagen, met zijn kouwen, met zijn hitte, met zijn voor- en zijn tegenspoed, met zijn blijdschap en verdriet en alles bij elkaar. Maar, nou de tegenstelling. Maar, de Heere voerde Israël op uit Egypte door een profeet. En door een profeet werd Israël gehoed. Net als een herder die de schapen hoedt. Voel je nu aan het verschil in die twee versen? Het duidelijke verschil. Jacob die vluchtte naar een vreemd land. Hij werkte daar zich naar om een vrouw die hij lief had. Hij is er nog eens een keer 7 jaar geweest. Tot eindelijk die weer naar huis terug mocht. Je zou zeggen een niet zo hoog verheffende geschiedenis. Maar nou wat de Heere deed. De Heere, Jacob, vluchtte uit het land der belofte. Maar de Heere haalde Israël uit Egypte op om ze te brengen naar het land der belofte. Jacob moest hard ploeteren om een vrouw te krijgen. Hij moest hoeden en werken dag en nacht. En de Heere was uit vrije goedheid een vriendelijk beschermer. Dat was geen verhouding zoals Jacob en Laban tegenover elkaar stonden. Laban die Jacob het licht in zijn ogen niet gunde. Van jaloezie. Kijk, dan voel je de betekenis van die verse aan. Jacobs vlucht en harde werk, zijn slavenpositie. En Gods ontferming dat hij Israël uit Egypte haalt om ze te brengen na 4 eeuwen in het land van de belofte. Er zit een heleboel in en ik wil trachten daar iets meer nog op in te gaan. Als je dat gehoord hebt van Jacob, zijn vlucht, zijn ploeteren, zijn werken, dan zeg je, maar ik hoop dat je het niet verkeerd uitlegt. Want in dat alles was de Heere met zijn voorzienig bestel, en de Heer heeft Jacob ook daar in de vreemde gezegend. Maar ik wil alleen dit zeggen. Het wordt gekenmerkt door het rumoerige leven. Dat zou je toch wel mogen zeggen. Die sterke verliefdheid en liefde van Jacob. bedrog van Laban, dat hij hem Lea gaf in plaats van Rachel. En hem toen nog 7 jaren aan hem bond. De ruzie. De boosheid van Jacob. Dat hij zo bedrogen was. Je ziet daar een stuk van een mensenleven. Zoals het nou echt vaak gaat. En er is geloof voor nodig. Om nou te geloven dat God de Heere boven alles staat. En dat hij uiteindelijk overwint. En zijn doel bereikt. Maar als hij er zo tegenaan kijkt. Dan zeg ik, het lijkt wel een verhaal. Uit een of ander spannend boek. Zo'n man die wegvlucht. Ja, zijn vader heeft hij dan nog wel gezien, maar zijn moeder. Jongen, en dan zoveel jaren. Je had geen post, je had geen telefoon. En dan die strijd van binnen en van buiten. Nou, de Heer heeft hem uiteindelijk er vandaan gehaald. En hem weer teruggebracht. Dat was duidelijk. Maar nou Israël. De Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal, voerde Israël op uit Egypte door een profeet. Je begrijpt wel dat hier wordt gedoeld in de eerste plaats op Mozes. Mozes was een profeet. En door een profeet werd Israël gehoed. Heel de woestijnreis door heeft Mozes het volk geleid en geleid. Maar er is iets opmerkelijks in. Je voelt dat de Heilige Geest ons wil zeggen. Heren, voer de Israël door een profeet. Heren, Israël, profeet. Jullie weten dat verhaal dat Mozes die ging uit om de broederen zijns volks te bezien. Hij was opgevoed aan het hof van Farao, in alle wijsheid van de Egyptenaren. Maar hij is erachter gekomen dat hij een Hebreër is. En dat dat slavenvolk, dat dat zijn broers zijn. En Mozes heeft, en door het onderwijs van zijn moeder, wat hij als kind heeft ontvangen, en door de Heilige Geest, die had al vroeg, de keus in zijn hart dat hij liever met het volk van God kwalijk wilde behandeld worden dan de genietingen van de wereld voor een tijd. Dus diep in zijn hart wilde die graag horen bij dat verdrukte volk. Want dat volk, dat wist hij, dat geloofde hij, al leek het er niet op. Maar dat volk had een God. En dat volk had een belofte. En daar wilde die gaarne bij horen. En daar deel van uitmaken. Zodoende bekruipt hem telkens het verlangen om ze te zien. En om met ze te praten. En misschien ook om wat te horen. Dan gaat Mozes op zekere dag. Gaat hij naar zijn broeders. Naar de stenen bakkerijen. En dan ziet hij. Dat een Egyptenaar. Aan het schelden en slaan is. Op zo'n arme slaaf. Een broeder van Mozes. Dat maakt een ontzettende indruk op hem. Er komt een woede en een toren bij hem boven. Dat ze nou zo met zijn volk, zijn broeders, handelen. Hij kijkt om zich heen. Of dat er nog meer wachtposten of Egyptenaren zijn. Hij ziet niemand. En dan springt hij die man op zijn nek of hij slaat hem dood. Hij maakt een gat in het zand en hij stopt hem erin. Nou, het is niet mij gegeven en ook niet u gegeven om daar nou eens even een oordeel over uit te spreken. Je hebt mensen die zeggen dat allemaal zo makkelijk. Ja, Mozes dit en Mozes dat. Maar de Bijbel gaat daar niet op in. De Bijbel gaat er niet op in om te zeggen, ja, hij was dit en hij was dat. Nee. De Bijbel wil ons op een andere manier leren. Die man is onder het zand. Het lijkt afgedaan. Maar na verloop van tijd komt hij weer. En hij ziet al uit de verte dat er twee mensen aan het vechten zijn. Maar als hij dichterbij komt, ziet hij dat er twee broeders zijn. Twee Israëlieten. Ja, je zou zeggen, hij wordt nou niet zo boos als een poosje daarvoor, maar nou wordt hij verdrietig. Hoe is dat mogelijk? Twee mensen die allebei slaaf zijn, die allebei gecommandeerd worden en mishandeld worden en uitgescholden worden, die zijn daar bezig om elkaar af te tuigen. Hij stapt er naartoe. Hij zegt, broeders, dat kun je toch niet doen. Dat kun je toch niet maken. Twee broers van hetzelfde volk, hetzelfde ellendige lot. En dan elkaar. Dan zegt die ene Israëliet, die zegt, wie heeft jou tot een rechter gesteld en tot een overste? Wou je soms mij net zo doen als die Egyptenaar die je gisteren doodgeslagen hebt? Ja. Mozes schrikt. Hij begreep, de zaak is bekend geworden. Er is over gepraat. Ergens begrijpelijk. Hij had gehoopt dat ze er niet over zouden praten. Maar ja, hoe gaat dat, joh, als je zoiets meemaakt? Ik kom thuis en de jongen zit aan de tafel en de vrouw rookt met de aardappels te sjouwen. Wat ik nou meegemaakt heb. Jongen, jongen, die prins, weet je wel, die prins, die een van ons volk, die is vandaag wezen kijken. Nou, er werd er net één geslagen en hij heeft toch die Egyptenaar doodgeslagen en in zand gestopt. Je moet toch maar durven, hoor. Jongen, jongen. En die vertelt het ook weer verder. Mozes schrikt als hij hoort dat het bekend is. Hij denkt, ik kan niet meer terug. Dit gaat als een lopend vuurtje. En als Farao dit hoort, nou ja, dan is het afgelopen. Dan word ik gedood. Dus hij gaat niet meer terug. Hij vlucht totdat hij terechtkomt in Midian, bij de waterput. En daar zit hij. Valt het jullie ook op dat je zegt, hey, je kunt natuurlijk zeggen, Mozes die was voor zijn tijd. Maar je leest ook in de handelingen dat Mozes tot het volk gezonden werd en ze verstonden niet dat God hem gezonden had. Hoe moet je dat nou zien? Hoe mag je dat nou zien? Zo. De macht van Farao is geweld is de zweep, de stok, de drijver. Daar rust zijn macht op. Ze zijn de sterkste, sterker dan wat slavenvolk. Ze zijn ook talrijker. Hun wapens zijn verderven. De kinderen verdrinken de jongetjes in de Nijl. Zo gauw mogelijk bij de geboorte. Weg. Uit angst. En in die angst nemen ze alle middelen te baat om dat volk Israël eronder te krijgen. Maar wat doet Mozes? Mozes die geeft die Egyptenaars een koekje van hun eigen deeg. Heel begrijpelijk. Ik spreek geen beoordeling uit. Hoor. Maar hij wordt boos en hij geeft die kerel, die beul, een klap dat hij dood neervalt en hij stopt hem onder de grond. Maar die weg loopt dood. Heb je dat in de gaten? Dat die weg dood loopt. Er is geen uitkomst, geen vervolg, geen redding. Hij vlucht naar Midian. Daar helpt hij die dochters van Jethro en hij jaagt die herders weg. Maar ook daar is er geen verder. Hij trouwt daar. Hij blijft daar wonen. Hij wijdt de kudde van zijn schoonvader Jethro. Hij krijgt een paar kinderen. En hij dwaalt maar door 40 jaar door de woestijn. Die zeggen, ja, maar dat was een oefentijd. Dat zeggen de mensen, dat die goed het woestijnleven leren kennen. Maar dat zijn maar bijzaken. Voel je de lijn, die weg. Van wat, ik zal je, wat heb je te slaan, mijn broer. Je blijft met je fikken van de mat. Die weg loopt toch ergens dood. Er is geen verlossing. Er is geen uitkomst. Het is met gelijke munt terugbetalen. En dat kan natuurlijk een geweldige indruk maken. En toch loop je ergens vast. Je loopt vast in je leven. Met gelijke munt terugbetalen. Ieder heeft zo zijn eigen zwakte. Bij al het andere. Maar het kan zo geweldig zijn om met gelijke munt terug te betalen. En dat je iets zegt dat je weet dat je de ander raakt. En, nou ja, die ander heeft het misschien wel verdiend hoor. Dat jong of die meid of die knul of zo, dit en dat. Nee, even iets zegt hè. Dat je voelt. Dat raakt. In de zin van. Jij kan wel wat tegen mij zeggen, maar ik kan tegen jou ook wel eens wat zeggen. En dat kun je nou op alle terreinen van het leven kun je dat toepassen. En je kan die ander de mond stoppen. Met je woorden. Dat hij met stomheid geslagen is, met machteloze woede vervuld. Hè? En jij hebt het hem toch gelapt. Een ander kun je eronder praten, maar mij niet. Nou, dat kun je op allerlei manieren doen. Mozes die gaf die kerel ineens een klap dat hij dood was. En onder het zand. Maar ja, Waar komt die weg uit? Want het is Gods openbaring dat hij door middel van het woord, door middel van de naam, de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal, dat hij daardoor verlossing zal teweeg brengen voor zijn volk. En als hij Egyptenaren wil doen omkomen, dat is Godzaak. Dat is ergens niet primair. Het is niet in de eerste plaats. Primair, het eerste is, hoe wil God zijn volk verlossen? Wat is de weg naar Kanaan? Naar Sion, toen en nu. Dan ja, zei ja, dat is waar. Dat is waar, niet door kracht, nog door geweld. De zaak zei zo, die zei, die Egyptenaar is dood. Nou ja, daar wil ik maar niet over wakker gaan liggen. En ook niet over gaan moraliseren van had hij niet dit en had hij niet dat. Dat doet de Heer ook niet. Maar de Heer laat wel duidelijk in dat hele verhaal blijken. Zo komen we niet uit Egypteland. Zo komen we niet uit de macht van Farao. Zo komen we niet door de Rode Zee en komen we niet in het land van de belofte. Zo niet. Die weg is onvruchtbaar. Daarom zie je Mozes terechtkomen in Midian. En daar herdert hij en hij hoedt de schapen. En hij heeft misschien menige wolf of leeuw of beer, hij was niet benauwd uitgevallen, op de vlucht gejaagd. En de mensen waren van hem ontzien. Je zou zeggen, toen hij daar nog in de kracht, in het midden van zijn jaren was, dat zo'n man hier nou in het veld loopt, die is tot grote dingen bekwaam. Een bevelhebber, een generaal. Als die de zaak nou eens op kon warmen, als die mensen nou eens rijk kon maken voor verzet, dan zouden ze een kans hebben om die farao en zijn juk te breken. Zo denkt vlees en bloed. Zo denk ik ook. In termen van, hoe zal ik dat? Hoe zal ik dit? En je kan het doen. Het gebeurt ook wel in het leven. Totdat je, als niemand het ziet, als een geslagen hond in de hoek wegkruipt. Dat is praktijk hoor. Dat verzin ik niet zomaar. En dan hoef je heus niet te gaan dit en dat. En ik heb zo'n spijt hier van tegenover mensen. Daar hou ik niet zo van. En ik had geen klap mogen geven. Ik had geen schop mogen geven. Ik had dit niet. Kan best goed geweest zijn. Maar nou voor je eigen persoonlijk. Voor je eigen persoonlijk. In welke verhouding ook. Tot de medemens. Die weg loopt dood. Echt waar. Vroeg of laat. Ja, wat moet je dan anders? De Heere. Maar de Heere voerde Israël op uit Egypte. Door een profeet. Is dat niet een
kostelijke waarheid.
De generaal heeft het niet gered. Die moest achterblijven. Maar God kwam en zei, toen Mozes vroeg, Heere, wat moet ik dan zeggen? Wie heeft mij gezonden? Als ze zeggen, hoe kom je hier? Wie heeft je gestuurd? Dan moet je zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot u gezonden.
Met dat woord, met dat profetisch woord, ik zal zijn,
moet je bij dat volk aanmelden. Moeten we niet voor geweren zorgen, voor speren, voor messen en dolken? Nee. Ik zal zijn. Die staf. Dat is alles. Daar mag je een teken mee doen. Die hand van je. Gezond. Meelaat. Mag je laten zien.
Maar gij zult al zo spreken.
Het woord.
Woord van God. Zo werd dan Israël. Het is hoogst merkwaardig hoor. Maar die werd door een profeet uit Egypte geleid.
Niet door kracht. Maar door het woord dat zeer vast is. Laat mijn volk trekken. Ze zullen mij een feest vieren in de woestijn. O, wat is dat onuitsprekelijk en onuitputtelijk. Dat nu de Heere dat oude Israël door het woord zijner heerlijkheid en majesteit heeft uitgeleid. Door het woord zijner genade. Dat hij barmhartig was en aan zijn verbond gedacht. Dat hij met Abraham zijn vriend bevestigde. Nog is het zo. Hoe komt de mens uit Egypte? Je kan wel eens een Egyptenaar doodslaan. Je kan wel eens een overwinningje boeken. Een of andere ergernis. Overwinnen. Maar er komt wel weer een andere voor in de plaats. Maar daarmee is er nog geen verlossing. Nog geen echte verlossing. Het woord. Jezus Christus. Het vlees geworden woord. Dat is het. Dat voert ons uit Egypte. Dat zet ons op de weg. Dat houdt ons in beweging. Dat kastijdt ons wel, maar het verderft ons niet ganselijk zoals we verdiend hebben. We worden gehoed. De herder kan krasse maatregelen nemen tegenover de schapen. Maar het is het woord, het geesteswoord, dat het echt alleen doet. Op die dode Egyptenaar volgde 40 jaar. En dan moet je echt niet zeggen, nou, toen was die man dan eindelijk een profeet geworden. Nee, het is een prediking. 40 is het getal van een vol leven, een volle periode. Het is een levensweg van die Mozes geweest. Om nou ergens te moeten komen waar je niet kunt komen. Zelf niet. Na 40 jaar nog niet. Dan kun je de woestijn misschien een beetje uittekenen en je weet de weg in de woestijn. Maar je kunt het eigenlijk niet. Die 40 jaren is een beeld van dat volle mensenleven, zou je zeggen. En dan begint het te neigen naar de aarde. En waar is nou de verlossing? Waar is nou de uitkomst?
En dan komt de Heer. Dan blijkt ook dat Mozes het nog niet geleerd heeft. Want hij heeft geen zin.
Hij denkt misschien 40 jaar geleden. Toen, als de Heer het toen gezegd had. God u aan tot de strijd. Dat zou beter geweest zijn. Maar nou.
Hij kon dit niet, hij kon dat niet, hij kon niet spreken. En tenslotte werd de Heer boos en die zei, ga.
Ik heb de mond gemaakt. Ik heb alles. Ik zei je broer Aaron nog even om te praten.
Dan gaat hij. Hij wordt ertoe gedrongen, zou je zeggen. Van Gods wegen. Maar hij moet gaan als profeet. De voorzegger. God heeft naar ons gehoord. God denkt aan zijn verbond met Abraham.
Broeders. Ik ben niet zo jong meer, maar ik ben gekomen om dat jullie voor te houden, voor te zeggen. Wat God doet, van belang is met ons.
Zo is het gegaan. En zo ging het ook. Door dat woord waar de hemelen door gemaakt zijn, is Israël uitgeleid.
Door dat profetisch woord zijn ze vastgehouden. Te midden van alle rampen en tegenheden om hun eigen schuld en zonde zijn ze er doorheen gekomen. Door de woestijn. Wat er ook gestorven is. Ze zijn in Kanaan gekomen. Alleen maar door de profeet. De ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal.
Wat een rijke prediking
in dat verhaal. Ook voor ons. Hoe komen wij in het land der belofte? Geen hemelbestormingen. Geen aardse overwinningen. Geen aardse macht. Sint Luther, begeren wij. Die gaat wel ras verloren. Geen overwicht. Zoals de kerk in het verleden wel heeft gedaan met het zwaard. De mensen gedwongen om zich te laten dopen. En anders ben je gedood. Die wegen zijn allemaal doodgelopen.
Maar de weg van de profeet blijft gezegend van het woord. Daarom is het zo indrukwekkend, zo mag ik het wel zeggen. Als de Heer gaat zeggen, mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, en in de mond van het zaad, zal ik ook leggen in de mond van het zaad, en van het zaad des zaads. Wat is dat een wonder? Want dat is ergens vervulling van deze woorden. Door een profeet. Uitgeleid door een profeet gehoed. Gods dierbaar woord. Zijn Christus. Zijn Heilige Geest. Zij doen het alleen. Ze brengen de zondaren thuis. En de zondaressen. En zo zal het gaan. Als het gaat, gaat het zo. En anders gaat het niet. Maar de Heer kan toch ook door allerlei wegen. Ja, dat kan wel. Maar tenslotte komt het woord het alleen doen. Het is een oorlog met woorden. Kleed je aan. Neem een lam. Slacht het. Jou liever een Egyptenaar. Slachten. Dan kom je in de buurt. Mijn lam. Eten. Geen beenderen breken.
daar. Lendenen om God, gordelaar, schoenen aan de voeten, staf in de hand, bloed aan de deurpost. De naam is uitgeroepen. Ik ben die ik ben. O, dat begint te duizelen als je daaraan denkt dat Gods volk, dat Efraïm, door de naam overschaduwd wordt. Door de naam wordt thuisgebracht. Door het woord wordt bevrijd. En door het woord ook wordt geleid. Door leven en sterven. Voorspoed en tegenspoed. Alle andere wegen en paden en daden van mensen lopen in het slot vast. Maar het woord van de eeuwig trouwe houdt stand tot in eeuwigheid. Dat doet het. En God geven dat het bij ons ook mogen doen. En zal doen. Bij kinderen en ouderen. En dat we zo door dat woord thuisgebracht mogen worden. In het land van de belofte. Amen.